In deze podcast, u aangeboden door de alliantie AstraZeneca Daiichi Sankyo, bespreken verpleegkundig specialisten Mandy van Rosmalen, Erasmus MC Rotterdam, en Ellen Postel, ziekenhuisgroep Twente, locatie Hengelo, hoe zij een nieuw oncologisch product implementeren in hun dagelijkse praktijk. Dit wordt besproken aan de hand van trastuzumab deruxtecan, dat ten tijde van de opname van deze podcast in september 2023 nog in de sluis is geplaatst. Aan bod komen het nascholings- en implementatiepakket dat zij mede ontwikkeld hebben, de verschillen tussen de periferie en de academie, en hoe zij patiënten informeren en welke tools zij hiervoor kunnen gebruiken.
Welkom, Ellen en Mandy. Mandy, ik begin met jou te vragen hoe je zorgt dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen van nieuwe geneesmiddelen. En kun je ook aangeven hoe vaak dat ongeveer per jaar in jullie ziekenhuis wordt geïmplementeerd?
Ja, dankjewel. Ik blijf op de hoogte eigenlijk ook doordat wij als team gewoon gezamenlijk goed elkaar op de hoogte houden. Wij hebben sinds een aantal jaren wat we dan noemen een heilig half uurtje. En daar wordt echt van alles besproken tot bijzondere patiëntenverhalen, maar dus ook nieuwe behandelschema's, nieuwe middelen die er aankomen. En ook middelen die nog in de pijplijn zitten, maar dat je het alvast een keer genoemd gehoord hebt. Verder ben ik ook betrokken bij bijna alle studies binnen de mama-oncologie. En dat maakt dat ik daarin ook wel echt vooraan sta bij nieuwe middelen. Omdat ik ze eigenlijk in studieverband al een keer gezien heb. En je ze daarin ook van A tot Z wel echt doorneemt. En studieprotocollen zijn vrij gedetailleerd. Dus dat maakt ook dat je snel ingelezen bent. Ja, hoe vaak dat dan voorkomt, dat is een beetje wisselend. Het ligt ook een beetje aan het aanbod. Kijk, qua studies is er altijd best wel wat aanbod. We doen toch wel streven naar zoveel mogelijk studies opstarten. Lukt niet altijd allemaal, maar streven is wel om dat te doen. En voor de rest hangt het natuurlijk ook af wanneer het wordt vrijgegeven. Er kunnen wel nieuwe middelen aankomen, maar als die nog niet zijn vrijgegeven, zal het ook het ene jaar meer zijn dan het andere jaar. Dus dat wisselt.
En Ellen, kun je aangeven hoe dat in jouw ziekenhuis plaatsvindt?
Wij hebben eigenlijk ook een vast moment in de week met de groep oncologen en de VS'ers zitten nou bij. Dat is op de donderdag een uurtje, drie kwartier een uurtje. En daar doen ze dan ook als één of twee van de oncologen naar een congres zijn geweest, geven ze ook een terugkoppeling. En dan horen we eigenlijk ook vaak van god, dat zit er aan te komen of... nieuwe informatie die ze daar ook hebben opgedaan, zeg maar. De apotheek zit ook in een bepaalde cyclus, sluiten die ook aan bij dat overleg. En daar komen ook heel vaak al dingen naar voren van, goh, die nieuwe middelen zitten er aan te komen. Hoe vaak denken jullie dat jullie dat gaan geven? En dan begin je eigenlijk ook alvast een beetje met de opzet van, dit lijkt wel een middel te zijn wat we echt gaan gebruiken. En dan maak je eigenlijk ook de vervolgstappen weer. Maar dat uurtje in de week is wel heel waardevol, moet ik eerlijk zeggen. Want anders is het, dan moet je het wel zelf meer opzoeken. En nu krijg je het wel in de groep, zeg maar, ook terug. En omdat wij natuurlijk niet, zoals Mandy werkt in een academisch ziekenhuis, heb je natuurlijk minder studies hier. Dus dan heb je niet alle middelen eigenlijk ook al in studies voorbij zien komen. Dus dat is wel anders.
En Ellen, kun je aangeven hoe dat in jullie ziekenhuis, hè, wat je als een VS intern dient te organiseren, als zo'n nieuw middel inmiddels geïmplementeerd kan worden?
Bij ons gaat dat via de farmacotherapiecommissie. Daar wordt eigenlijk een nieuw middel ook weer besproken. Dat is dan vaak wel al, als het middel ook is goedgekeurd, zeg maar, commissiebom en in de richtlijn. En dan komt het ook nog weer in die commissie in het ziekenhuis voorbij. En ja, nou, bijna altijd is er dan natuurlijk gewoon een goedkeuring vanuit die farmacotherapiecommissie. En dan gaan we eigenlijk als eerste aan de slag als VS met het maken van het protocol. En als wij dat protocol gereed hebben, daar is de apotheek nu wel veel strikter op geworden, merk ik in de loop der jaren. Dus echt, eerst willen ze het protocol en dan gaat de apotheek eigenlijk pas bezig om het behandelplan te maken, zodat we het ook digitaal kunnen aanvragen voor een patiënt. En voorheen was dat nog wel eens van, nou, als het allemaal haast had, dan wouden ze het nog wel eens zonder het protocol op het behandelplan wil maken. Maar dat is eigenlijk niet meer aan de orde nu. Het kan ook eigenlijk niet meer in het nieuwe systeem. Maar de apotheek wil dat ook niet meer. En dat is wel echt in het kader van de veiligheid ook. En dat het goed gedocumenteerd allemaal is. Dus op zich is dat iets meer werk. Maar wel, ik vind het wel echt een verbetering, omdat het dan ook gelijk gewoon goed staat.
En hoe doe je dat naar de patiënten toe, de informatie? Heb je daar ook een rol in?
Ja, nou, daar hebben wij zeker ook wel een rol in, inderdaad. De patiënteninformatie, we kijken natuurlijk eerst wat er is, wat er aangeboden wordt aan informatiemateriaal, bijvoorbeeld vanuit de producent van het middel. Dus dat gebruiken we ook eigenlijk vaak. Naar de patiënt toe wordt dat in de voorlichting eigenlijk ook altijd gebruikt om uitleg te geven van goh, wat zijn de bijwerkingen. En ook dat de patiënt het terug kan lezen in huis. Want we weten dat patiënten heel vaak, soms wel minder dan de helft onthouden van wat er verteld wordt. Dus dan is het wel heel belangrijk eigenlijk dat er ook een op schrift een folder is, dat ze het ook terug kunnen lezen.
En Mandy, kun jij aangeven hoe dat bij jullie gebeurt? Want jullie zijn een academisch ziekenhuis, dus wellicht is dat anders.
Ja, zeker als een middel bij ons al binnen studieverband geïmplementeerd is, dan staat heel veel al en hoef je weinig toe te voegen. Ja, want de dagbehandeling is al geïnformeerd over hoe toe te dienen en hoe om te gaan met bijwerkingen als patiënten tussentijds bellen. En datzelfde geldt voor ons als voorschrijvers. Ja, we kennen het middel dan ondertussen al doordat je het al in de praktijk gebruikt hebt. En nou ja, zoals net al zei, zo'n studieprotocol is echt enorm gedetailleerd. Dus alles staat daarin. Wel is het vaak fijn dat je nog wat extra praktijkervaring eraan toe kan voegen. Dat je wat meer nuances kan maken dan alleen maar die platte tekst in de informatie die er staat. Wat je wel ziet is dat de folders bijvoorbeeld inderdaad, zoals Ellen aangeeft, dat je dan die van de producent gebruikt, zeg maar. Die komen dan nu wel extra erbij, zeg maar. Die bestellen we dan, zodat ze dat in handen hebben. En in studie is dat gewoon eigenlijk de patiënteninformatieformulier, die PIF, die ze dan uitgebreid meekrijgen. Dus dat verschilt. En als middelen nog niet in studieverband bij ons binnen zijn gekomen, dan heb je in de academie vaak ook een rol via een Name Patient Program. En dat is dan eigenlijk de variant nog niet goedgekeurd, maar wel de verwachting dat het gaat komen. En dus via de producent kan je er dan al aanspraak op maken. Ja, en daarin zit ook vaak al veel werk voor de apotheek en wat minder bij ons. Al denk ik dat met het hele project waar ik nu bij betrokken ben geweest met informatievoorziening voor die trastuzumab op de rukste kan. Nou, ik zie daar nog wel ruimte voor verdere verbetering intern om dat toch wat anders en breder in te richten, zodat het nog meer gaat aansluiten op de praktijk voor iedereen eigenlijk die betrokken is bij die behandeling.
Oké, nou daar kunnen we later nog wel eventjes op terugkomen. Ellen, kun jij aangeven hoe je ervoor zorgt dat je zelf dus geïnformeerd bent over zo'n nieuwe behandeloptie en hoe je zorgt dat ook die kennis binnen het ziekenhuis gedeeld wordt?
Vanuit mezelf probeer ik wel echt alle nieuwe informatie die de oncologen ook aanleveren en die besproken worden ook echt wel dan te lezen. En wat dan belangrijk is en waarvan ze echt denken, goh, dat komt nu echt als nieuw middel om daar zelf wat meer kennis van te krijgen. Nou moet ik wel zeggen, ik was inderdaad betrokken bij de trastuzumab de rukste kan. En daar kwam ik wel, daar waren we bezig dus met een e-learning. En dat had ik nog niet eerder gehad. En dat vond ik zelf wel voor mijn eigen kennis en ontwikkeling van een nieuw middel wel heel erg mooi en overzichtelijk. Ik bedoel, toen dacht ik, goh, dat was best fijn als dat van andere middelen ook was geweest. Want eigenlijk heb je in één oogopslag, zie je vanaf het begin tot aan werkingsmechanismen, goh, welke studie was daar, werd dit middel in gebruikt, zeg maar. En je kunt gelijk eigenlijk alles terugkijken. Dat vond ik wel een erg positiever, een nieuwe ervaring eigenlijk.
En dit soort dingen deel je dan ook met je collega's?
Ja, ik heb een collega, VS, die ook mama doet. We hebben wat gewisseld van wie welke tumoren zeg maar doet. Maar we doen allebei mama's. En dat heb ik haar inderdaad ook gezegd. En zo houden we elkaar eigenlijk ook wel op de hoogte. Dus dat is op zich mooi en ook wel belangrijk, denk ik. Omdat er best veel nieuwe dingen voorbij komen. Je wilt zo goed mogelijk over alles van weten. Maar je wilt ook niet allemaal al kennis opdoen van dingen wat eigenlijk uiteindelijk niet in de praktijk komt. Omdat ja, dan wordt het wel een hele massa aan kennis, zeg maar. En ik denk dat het goed is als je iedereen op de hoogte wilt houden die werkt met nieuwe middelen om toch een klinische les te geven. En dat proberen we dan eigenlijk ook altijd wel te doen, zodat iedereen die betrokken is bij de behandeling van de patiënt die een nieuw middel krijgt, ook goed weet van wat zijn de verwachte bijwerkingen, wat zijn echt ernstige bijwerkingen, waar moeten we specifiek rekening mee houden. En ik denk dat dat in een klinische les eigenlijk het beste kan.
En Mandy, kun jij aangeven hoe dat bij jullie georganiseerd is of hoe jij dat doet?
Bij ons wordt het grotendeels via de apotheek op de dagbehandeling in ieder geval uiteengezet. Met een klinische les al daar. Waarbij ze het dan zelf maken. Bij het project voor de transfusiemap de Ruxenam, ja, zijn die slides eigenlijk al ontwikkeld. En dat lijkt me zo heerlijk dat je alleen maar even hoeft te kijken wat vind ik relevant. En daarbij kan ook visueel gemaakt worden hoe het werkt. En dat geeft soms toch even net iets meer informatie dan alleen mondeling of als tekst. Waardoor je het gewoon zelf ook wat beter kan uitleggen weer aan je patiënten, vind ik. En ook daarin die e-learning zeker ondersteunend om even snel terug te kijken in je eigen tijd. Hoe zat het ook alweer als je wat later op in de week bent of na een tijdje pas weer een patiënt krijgt. Dus dat vond ik echt wel toegevoegde waarde aan het hele proces, waarbij ik dacht dat is wel iets om erin te houden. En tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is om te blijven kijken naar patiëntenmateriaal, wat we kunnen uitgeven. Hè. Nu zijn het veelal boekjes, maar sommige mensen hebben toch iets meer behoefte aan video. En boekjes is vaak toch één taal of twee talen, maar weinig in andere talen, omdat dat gewoon, de drukvorm is toch beperkt in hoeveel talen je kan aanbieden. Dus ik denk dat we daarin ook wel steeds meer schuiven naar digitaal. En dat ook maakt dat je elkaar ook beter op de hoogte kan houden, omdat je alleen een link hoeft door te zetten. En ook als je een klinische les niet kan bijwonen, mensen zo op de hoogte kan houden. Ja, op het moment heb ik helaas geen collega VS binnen de interne oncologie voor de mama-oncologie. Maar pakken we het binnen het team gewoon met elkaar op. Dus daar zit ook nog best wel een deel bij de artsen. Wat met eventueel schuiven van weer VS'en weer anders kan worden ingedeeld. Maar daarin is de aansluiting wel heel goed bij elkaar. En verdeling net even wat anders dan wanneer je wat meer VS'en binnen de mama-oncologie hebt op het interne stukje.
Ja, want jullie noemden inderdaad al dat voor de introductie van trastuzumab deruxtecan kan jullie met z'n tweeën, en ik neem aan met nog meerdere VSO's, het samengewerkt in ronde tafelsessies om allerlei materialen te ontwikkelen. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor je mede-collega. Kun je aangeven, sowieso wat je nodig zou hebben om patiënten nog beter voor te lichten. Jij noemde het al, misschien wellicht andere talen, misschien ook voor laaggeletterden. En hoe het jullie bevallen is om dit zo in samenspraak met je collega's te ontwikkelen. Mandy, misschien jij begin?
Ja, om dan meteen aan te haken op het laatste gedeelte van je vraag. Dat was echt enorm verhelderend en geeft zoveel inzicht, omdat je ook ter plaatse meteen praktijkervaring kan uitwisselen. En dat geeft bijvoorbeeld een hele andere lading aan alopecia, waarbij het wel benoemd wordt, maar voor patiënten het zo belangrijk is, hoeveel dan? Hè? Word ik echt helemaal kaal of valt dat mee? En dat is wel waardevolle informatie die je niet zo goed uit de folders en de de protocollen haalt. Of het artikel wat dan uiteindelijk verschijnt, daar wordt het dan benoemd, maar heb je niet die nuance. Dus dat vond ik zo'n enorme meerwaarde van elkaar ontmoeten en het er gewoon even expliciet over te hebben. En het heeft ook wel mijn ogen geopend voor dingen die we in mijn eigen praktijk nog kunnen verbeteren. En dat vind ik ook wel echt een mooie meerwaarde, dat wij daarin toch ook wel een rol hebben gekregen om dit soort nieuwe middelen nou, goed te introduceren in de ziekenhuizen. Ik denk dat het op deze manier ook gewoon veel completer wordt, omdat we hands-on gewoon materialen kunnen gaan leveren wat heel veel tijd gaat schelen in de praktijk bij het ontwikkelen. En nu, wat Ellen zegt, dan krijg je een eigen protocol wat geschreven moet worden en daarmee gaan ze dan aan de slag. Hoe heerlijk is het als je hem al krijgt neutraal en alleen nog maar de nuances van je eigen ziekenhuis hoeft toe te voegen. Ja, dat gaat heel veel tijd schelen. Dat maakt ook, denk ik, dat middelen snel en veilig geïmplementeerd kunnen worden. En dat ook maakt dat als patiënten bellen met bijwerkingen, het beter op waarde geschat kan worden. En datzelfde geldt voor dat patiëntenmateriaal. Hoe meer het in anders talig kan zijn, hoe meer aangepast op lage lettertijd. Maar ook zonder lage lettertijd zijn er mensen die zich nou beter laten informeren visueel dan via tekst. Dus hoe beter we dat krijgen en zeker met de digitale opties, hoe therapietrouwer de patiënten denk ik ook zijn, maar zich ook beter en sneller melden bij hele relevante bijwerkingen en hopelijk ook wat makkelijker voor hunzelf het onderscheid kunnen maken. Nou, hier moet ik echt voor bellen en dit kan wachten tot mijn volgende afspraak. Wat ook gewoon helpt in de workload die wij zelf hebben in het ziekenhuis, hè, in het kader van al het werk wat überhaupt in de zorg is. Verder hebben we het daar ook wel gehad over zakkaartjes en dat vind ik altijd een lastige, hè? Want zakkaartjes blijven ook wel eens in de zak zitten als ze het middel al lang niet meer krijgen, maar voor sommige middelen is het toch wel heel relevant dat er gewoon contact wordt opgenomen met het behandelend centrum als een patiënt zich meldt op de HAP of de SEH en dat dat dan elders is dan het eigen ziekenhuis. Dus in dat soort situaties is het denk ik ook goed dat patiënten zich er bewust van zijn als ze met een bepaald middel worden behandeld. En dat heeft net wat andere richtlijnen of extra aandacht op bepaalde bijwerkingen. Dat ze dat ook kunnen melden. En daarmee betrek je ook je patiënt nog meer in zijn eigen behandeling en geef je ook een beetje autonomie terug. Dus dat zijn allemaal zaken die denk ik wel kunnen helpen om het veilig te implementeren.
En Ellen, kun jij aangeven hoe je dit traject ervaren hebt, die ronde tafelsessies?
Nou, Mandy heeft het eigenlijk al perfect omschreven. Ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen, omdat het gewoon echt wel... Ik heb het ook wel echt zo ervaren als hoe zij het benoemt. Want ik vond het echt echt heel leuk om aan mee te werken. En ook om van collega's te horen die het middel al net wat vaker dan hadden... gebruikt in het ziekenhuis van, nou, waar loop je dan tegenaan en wat zijn dan volgens jullie ook belangrijke punten om rekening mee te houden, zodat het, voor mijn gevoel is het uiteindelijk een heel, alles bij elkaar hebben we denk ik hele mooie dingen in elkaar gezet, waar eigenlijk elk ziekenhuis in Nederland mee verder kan. Het is niet zo van, god, was het dus alleen maar voor onze ziekenhuis dat wij er wat aan hebben, maar absoluut niet. Dus ik denk echt dat elk ziekenhuis ermee verder kan. En dan moet je soms wat dingen aanpassen aan je eigen layout of je eigen manier van inrichten van dingen. Maar ik denk dat het heel goed toepasbaar is voor iedereen die gaat werken met een nieuw middel. En toevallig was dit dan nu voor trastuzumab deruxtecan, maar ik denk dat het voor andere middelen ook zeker op die manier zou kunnen. Want het is echt wel een hele mooie toevoeging. Ja.
En kunnen jullie aangeven of er nou belangrijke verschillen zijn bij die implementatie van zo'n nieuw middel tussen de academie en de periferie waar je rekening zou mee moeten houden? Bijvoorbeeld omdat er andere patiëntengroepen zijn met andere behoeftes. Misschien Ellen, dat jij begint hiermee?
Ik denk dat qua zorg voor de patiënt het niet uitmaakt of je in een academisch ziekenhuis of in een perifere ziekenhuis komt. Ik denk alleen dat als je in een academisch ziekenhuis werkt, dat je gewoon eerder en vaker met een nieuw middel in aanraking bent geweest, voordat het uiteindelijk, zeg maar, bijvoorbeeld uit de sluis is en dat je al weet vanuit studies, oh ja, die bijwerkingen zagen we toen veel en hier moeten we wat meer rekening mee houden. Dat heb je natuurlijk in een perifere ziekenhuis niet altijd. Maar ik denk dat het niet zo is dat je dat de zorg beter is of minder is in een perifere of in een academisch ziekenhuis. Nee.
Wil jij daar nog iets op aanvullen, Mandy?
Ja, ik denk wel dat we in ons achterhoofd moeten houden dat de patiënten die worden verwezen voor studiebehandeling over het algemeen ook wel fitte patiënten zijn. En dat als een middel op een gegeven moment op de markt komt, dat daar ook patiënten voor in aanmerking komen die minder fit als uitgangspositie zijn. En daar hebben we dan natuurlijk vaak nog wel wat minder ervaring mee. Of zijn de indicaties misschien toch iets minder zwart-wit dan heel strikt in het studieprotocol. En dus ik denk dat wij als academie zeker in het begin meer praktijkervaring hebben, maar tegelijkertijd ook wel heel erg vanuit de periferie kunnen leren van die patiënten die toch wat minder fit beginnen. Ja, durf je dat dan aan? Ik denk dat er uiteindelijk in de periferie daar weer wat meer ervaring mee komt dan dat wij dat hebben. Ze zijn over het algemeen wat jonger of echt hebben echt een hele goede WHO-performance status, omdat je anders überhaupt niet aan de studie deel mag nemen. Dus ja, een fitte 70-plusser komt al gauw niet in aanmerking voor de studiebehandeling. En daarin kunnen wij weer kijken in de periferie, als het dan wel geregistreerd is. Ja, zijn dat de mensen die het ook nog steeds goed doen? Of zie je dan toch ineens hele andere bijwerkingen voorbij komen? En want we hebben ze natuurlijk niet. Maar ik denk, die zijn er meer in de periferie.
Jullie hebben beide al eigenlijk positief aangegeven van de introductie van trastuzumab deruxtecan voor jullie met die ronde tafelsessies. Hebben jullie nog ideeën om aan te geven om het eigenlijk nog beter te doen? Dus heb je nog andere behoeftes als zo'n nieuw middel zou geïntroduceerd worden? Ellen?
Nou, dat is wel, ja, dat is een lastige vraag eigenlijk. Want ik denk dat in onze ronde tafel toen echt zoveel voorbij kwam. Nou, sommige dingen, daar was ik zelf eigenlijk niet zo opgekomen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ik dacht, oh, daar hebben ze ook nog aan gedacht om daar wat meer informatie over te geven.
Kun je eens een voorbeeld geven?
Ja, er was ook een stukje over die mode of action, zeg maar, dat je dat nog weer apart kon bekijken. Dat kon je dan heel uitgebreid en wat minder uit. Toen dacht ik, oh ja, op zich heel boeiend ook voor degene die dat graag wil zien en wil weten. Soms heb je ook wel patiënten die daar veel meer vragen over hebben. En dan is het wel heel mooi dat je wel kan noemen, goh, dat er zijn wel uitgebreidere versies dan alleen het beperkte. Of als iemand wil weten uit welke studie komt dat, nou ja, dat je ook kan zeggen van goh, nou, dat en dat kan je wel lezen. Ik bedoel, niet alles is alleen maar voor professionals. Ik bedoel, bepaalde patiënten willen gewoon ook wel meer weten dan een ander. En ik vond ook wel, kijk, ik werk in het oosten van Nederland en daar heb je, nou ja, ook wel te maken met anderstaligen, maar toch minder, denk ik, als in het westen van het land. En ik vond het ook wel heel mooi dat ze zeiden van, goh, er komen toch van verschillende talen. En dat dan niet alleen maar bijvoorbeeld Turks als toevoeging, maar ook andere talen nog. Van, dat is dan een digitale variant, maar dan kun je dat ook nog aanbieden. Vond ik ook wel echt een toevoeging. Want uiteindelijk is het, ja, je kan niet alleen nog maar uit met Nederlands-Engels. Want dan mis je toch ook echt wel een hele grote groep patiënten die je niet duidelijk kan informeren.
Ook voor laaggeletterden?
Ja, laaggeletterden ook wel inderdaad. Ja, vond ik ook een. En ook wel dat je daarin meer, dus wat Mandy ook al zei, visueel denkt. Van goh, het helpt soms echt wel als mensen het in een soort van video gewoon horen en zien. In plaats van dat je alleen maar alles op tekst aanbiedt. Want dan komt het echt niet bij alle patiënten goed aan.
Ja. En Mandy, heb jij nog aanvulling hierop?
Nee, ik ben het wel met Ellen eens dat het was zo uitgebreid dat het is gewoon bijna moeilijk om te verzinnen wat er dan nog extra kan. En waren we eigenlijk eerder aan het inkrimpen zo van, ja, maar nee, dit wordt echt te veel en dit is echt overdaad. Dus ja, ik denk eigenlijk dat je op deze voet gewoon door moet met nieuwe middelen. En daar kom je denk ik vanzelf ook wel tegen wat misschien bij het ene middel veel relevanter is dan bij het ander. Kijk, nu heb je ook te maken met die ernstige bijwerking van interstitiële longziekte. Ja, als dat soort ernstige bijwerkingen minder relevant zijn, kan je misschien ook niet bepaalde dingen gewoon ook niet doen. En dan hoef je een bijwerking niet extra uit te lichten. Wat we nu dan wel gedaan hebben. En ja, bij een ander middel is het weer een andere bijwerking die wel extra aandacht behoeft. Dus ja, het was zo uitgebreid. Nee, ik zou eerder denken, we moeten kijken wat we per middel nodig hebben en wat we weg kunnen streven in dit geval. Ja.
Nou, ik wil een beetje gaan afronden, maar als laatste natuurlijk, hebben jullie nog iets toe te voegen? Iets wat jullie kwijt willen?
Nee? Nou ja, ik zou eigenlijk gewoon wel willen aanmoedigen om onze collega's vooral wel betrokken te laten zijn bij de nieuwe middelen. En dat, weet je, deze keer waren Ellen en ik met nog een aantal andere collega's daar. Ja, dat hoeven niet altijd dezelfde te zijn. Roeleer, doe daar ook je kennis op. En zodat we er echt ook gezamenlijk met alle VSO's betrokken zijn bij de implementatie van nieuwe middelen. Ik denk dat dat een prachtige stap voorwaarts is in de patiëntenzorg.
Ellen?
Sluit ik mij heel erg bij aan. Ja, zeker. Ja, zijn er genoeg VSO's in het land die dit ook zeker heel leuk zouden vinden en ook perfect zouden kunnen?
Nou, dan sluit ik hierbij af en wil ik jullie vriendelijk danken voor jullie medewerking.
Graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.